Geliefde zonen en dochters van God, zijn geroepenen. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, onze Papa en van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Vanmorgen is het thema stop, time out. En wil ik jullie nadenken, met jullie nadenken over een time-out die er plaatsvindt aan het einde van die barre tocht vanuit Egypte naar het beloofde land. Zo net zijn de Israëlieten in het beloofde land aangekomen en we zijn er, maar dan ineens is er een time-out. Daar wil ik met jullie vanmorgen over nadenken. En ik wil met jullie twee gedeeltes lezen uit de schrift. En dan moet ik zelf even dit apparaatje bedienen. Ja. Twee gedeeltes. Het allereerste gedeelte uit Jozua 5, vers 1 tot 12. Jozua 5, vers 1 tot en met 12. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Nogmaals, Jozua 5. Vers 1 tot en met 12. En daarboven staat besnijdenis in Gilgal. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen, die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heer hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heer aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden omdat zij de vooruit hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smet van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van de maand in de avond op de vlakte van Jericho. Ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. En dan nog een tweede gedeelte uit Gods woord, uit Colossense, het tweede hoofdstuk, vers 9 tot en met 13. Colossense 2, vers 9 tot en met 13. En daar lezen wij, want in hem, en hem is Jezus Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, met Jezus Christus, levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Ik wil samen met u een zegen vragen over het stilstaan, het nadenken over Gods woorden aan ons. Dank u wel, Heer, dat we allereerst kinderen van u zijn. En dat we als kinderen van u, Heer, vanmorgen zo samen mogen zijn in uw naam bijeen. Ja, Heer, dank u wel dat u ons één maakt door de kracht van uw liefde. Dank u wel dat u ons één maakt door wat u wilt zeggen tegen ons. In allerlei omstandigheden, in allerlei situaties, maar ook nu op dit moment. Door uw woordverkondiging. Heer, we zegenen dit moment. We zegenen dit verdere samen zijn. Heer, we bidden u een zegen over datgene wat u tegen ons wilt zeggen. Heer, hier zijn wij. Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons hart aanraken en bewegen? Meer en meer in uw nabijheid. Zo zegenen we dit moment. Zo zegenen we u, Heer. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil met u nadenken deze ochtend met het thema Stop Time Out over drie dingen, drie punten. Het eerste punt, een lange zware reis. Het tweede punt, bevrijd worden. En het derde punt, je veilige plek. Een lange zware reis. Het volk van God, Israël, is na een lange 40 jaar durende reis eindelijk in het door God beloofde land Kanaan aangekomen. Zojuist zijn ze uit de droge rivierbedding van de Jordaan omhoog geklommen. Deze rivier, die laatste te nemen hindernis voordat ze het land Kanaan kunnen binnentrekken, staat nu alweer vol met water, stroomt alweer er lustig op los. En zodra de priesters als laatste met de ark dragend tussen hen in ook de droge rivierbedding hebben verlaten, begint het water inderdaad weer te stromen. En zojuist heeft het volk van God opnieuw een geweldig wonder van Gods hand ervaren. Ja, van hun machtige God. En dit wonder blijft niet onopgemerkt bij de omringende volken. De koningen van de Amorieten, de Kanaanieten en de andere omliggende volken beseffen hoe de machtige hand van God, de God van Israël, met zijn volk is. En angst verlamt hun hart. Ze zijn er helemaal stil van. Na het omhoog klimmen uit de rivierbedding slaan de Israëlieten hun kamp, hun eerste legerplaats in het beloofde land op, in Gilgal, aan de oostkant van Jericho. Deze eerste dag in het beloofde land is op de 10e dag van de maand Nisan. Op deze dag is het exact 40 jaar geleden, op de dag af, dat alle huisgezinnen van het volk op gezag van Mozes een lam apart hadden gezet. Een lam zonder gebreken, om op de 14e dag te worden geslacht. Op die 14e dag was het Pascha van de Heere. We kunnen hierover teruglezen in Exodus 12. Over het feest dat God heeft ingesteld bij de uittocht uit Egypte. Pascha, het beeld van het sparend voorbijgaan van de Heere bij de 10e plaag, de dood van de eerstgeborenen. Het bloed van een lam zonder gebreken dat door Gods volk op de deurposten en de bovendorpel was aangebracht. Pascha, waarover God heeft gezegd in vers 25. En het zal gebeuren als je in het land komt dat de Heere u geven zal. zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst, het vieren van het Pascha, in acht nemen. De lange reis, vol spectaculaire en dramatische gebeurtenissen tijdens een tocht door de woestijn. Gelukkig, eindelijk, die ligt achter hen. Voor hen zien ze de grote stad Jericho al liggen. En ik kan me zo goed voorstellen dat de Israëlieten in een alleropperbeste stemming zijn na deze succesvolle, eigenlijk wel gemakkelijke doortocht door die droge rivierbedding van de Jordaan. Dit wonder van Gods hand beseffend. Ja, God die zo met hen is, zo voorstelbaar dat ze helemaal in de stemming zijn om gelijk maar verder Kanaan in te trekken. En dit aan hun beloofde gebied, dit prachtige mooie land, verder in te nemen. Wauw, God is toch immers met ons? Maar dan volgt er in Gilgal eerst iets wat eigenlijk werkelijk van levensbelang is. En een voorwaarde is voor een succesvolle verovering van dat beloofde land. Van Kanaan. En de vervulling van Gods belofte. Want wat vraagt God eerst? De besnijdenis van de mannen en de viering van het Pascha. Eigenlijk las God hier een onderbreking, een time-out in. Een time-out in de strijd die de Israëlieten moeten voeren om dat beloofde land in bezit te krijgen. En ter bewustwording, heel goed om te beseffen. Het gaat hier om een strijd die zij moeten voeren in Gods kracht. Zoals dit beschreven staat in Jozua 3 vers 10. Vervolgens zei Jozua tegen het volk, eigenlijk zoals een coach tegen zijn team: hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Time out. Even stilstand daarbij, bij die term. Een term die we vooral kennen vanuit de sportwereld. Daar is de time out een korte onderbreking van de wedstrijd voor tactisch, strategisch overleg tussen de coach van een team en zijn spelers. En gedurende deze onderbreking volgen er aanwijzingen, adviezen over hoe zij de wedstrijd het beste kunnen spelen, het beste kunnen aanpakken. Ondertussen wordt er een slok water gedronken of sportdrank om aan te sterken. En daarna gaat de wedstrijd weer verder volgens de nieuwe uitgezette strategie. Tenminste, als het goed is. God las in Gilgal een time-out in om zijn volk, zijn kinderen te resetten. Zijn kinderen opnieuw te richten op hemzelf, op zijn almacht, op zijn grootheid, op zijn rol in de strijd. Ja, besef dat eens goed. Op zijn rol in hun strijd. Het tweede punt. De smaad afwentelen. Bevrijd worden staat daar. Ik had hier nog staan, de smaad afwentelen. Want dat staat er ook, beschreven in Gods woord. Een groot deel van de mannen van het volk Israël zijn op het moment van aankomst in het beloofde land niet besneden. Ze dragen op dat moment niet het uiterlijk teken van het verbond dat God met Abraham en zijn nageslacht heeft gesloten. Het verbond, en besef wel, een verbond dat van God uitgaat. En waarover hij zelf zegt in Genesis 17, vers 7 en 10. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En dit is mijn verbond, dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u, moet besneden worden. De generatie Israëlieten die uit Egypte was vertrokken en wel besneden was, eigenlijk alle die 20 jaar en ouder waren, mocht als straf van God het beloofde land niet betreden. We kunnen dit teruglezen in Numeri 13 en 14. Naar aanleiding van het verslag van de verspieders, die 2 jaar na de uittocht het beloofde land verkenden. Jawel, ze waren al eerder in het beloofde land geweest. Naar aanleiding van dat verslag wat zij uitbrachten, uit het volk, Gods volk, ongeloof in Gods leiding, in Gods almacht, en wilde het zelfs terugkeren naar Egypte. En we kunnen zelfs lezen in Numeri 13, dat Gods volk zegt van, stel nieuwe leiders aan die ons terugbrengen naar Egypte. Zo ver waren ze al in hun denken, afgeweken van God. En God was daar terecht woedend over. En in Numeri 14 vers 23 zegt God over deze generatie. Zij die mij nu al op de 10e keer op de proef hebben gesteld, zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb, niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. En daarna zwerft het volk als gevolg van de ongehoorzaamheid van die generatie aan God 40 jaar door de woestijn. Voor elke dag dat ze het beloofde land verkend hebben, en dat waren er 40, moeten ze overeenkomstig een jaar rondtrekken door de woestijn. Ja, straf van God dragen. En dat is die smaad die ze moeten dragen. Ha, daar gaat Gods volk, dat niet naar God zelf luisteren wil. En nu voor straf. Ha, hun God kan hen geen eens redden. Kijk, daar gaan ze. De spot werd met hen bedreven door de omringende volken, de vreemde landen om hen heen. Ze werden vernederd, zwierven rusteloos rond, opgejaagd. Een volk zonder eigen land. Maar die 40 jaar, gelukkig, ze zijn nu voorbij. En daar staan zij dan, eindelijk, in het beloofde land, Kanaan. Op de 10e van de maand Nissan, 4 dagen voor de viering van het Pascha. Het feest waaraan je mocht deelnemen, als je besneden was, als je het verbondsteken droeg. We kunnen dit teruglezen in Exodus 12, vers 48. Maar God zegt, dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft. Dan moet u deze dienst, het vieren van het Pascha, in acht nemen. Duidelijke woorden van God. God wil een volk dat voor hem afgezonderd is. Geheel en al aan hem toegewijd. Afgesneden van de zonde. Afgesneden van dingen die tegen zijn wil ingaan. Een volk dat in alles gericht is op hem. Ja, verbonden is met hem. Pascha, een volk dat zich opnieuw stelt onder het bloed van een lam. Zonder enig gebrek. Eigenlijk, vertaald naar ons huidige leven, onder het kostbaar bloed van het lam met een hoofdletter. Jezus Christus, Zoon van God. Gilgal, stilstand bij die naam. Het betekent steenkering naar de 12 stenen uit Jordaan. Een teken ter nagedachtenis aan het wonder dat God heeft gedaan bij de Jordaan. Gilgal, het betekent ook afwentelen. Een last die meegedragen wordt, wordt verwijderd, waardoor men bevrijd is. De smaad afwentelen, bevrijd worden. God wil dat zijn volk, gereinigd en geheiligd, samen met hem het beloofde land verder intrekt. Zijn volk, waarmee hij zijn verbond heeft vernield. Zijn volk dat niet langer gebukt gaat onder de smaad van Egypte. Niet langer gebukt gaat onder het vernederende beeld van het ongehoorzame, zondige, rondzwervende volk dat niet gered kan worden door zijn eigen God. Zijn volk, uit wiens leven de zonde is weggesneden, dat bevrijd is en dat beseft dat God zelf alles in zijn eigen hand heeft. En niet alleen maar die besnijdenis aan het uiterlijk. Nee, ook een innerlijke besnijdenis. Een verandering van de hartsgesteldheid. En Deuteronomium 30 vers 6 zegt daarover: de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Het is God die in zijn almacht mensenlevens verandert, mensenlevens vernielt en apart zet voor hem. En dat wil zeggen, heiligt. Vandaar eerst die time-out, voordat het volk verder ging. Een time-out overigens heel goed om te beseffen op een heel bijzonder moment. Want besneden worden betekent dat je daarna tijdelijk lichamelijk verzwakt bent en een periode van herstel nodig hebt. En dat terwijl je op dat moment ook omringd wordt door diverse vijandige volken. Vanuit militair strategisch oogpunt een heel verkeerd moment om dit te doen. Maar goed, dat is menselijk gezien. Maar hier, God is in control. Door zijn machtige manifestatie bij het droogleggen van de Jordaan zijn al die vijandige volken vervuld met angst en houden zij zich letterlijk koest. Het derde punt: je veilige plek. De Israëlieten, Gods volk, zij waren apart gezet voor hem, voor God zelf. Letterlijk afgesneden van andere volken. Niet alleen uiterlijk door de besnijdenis, maar ook innerlijk apart gezet. Veranderd door de besnijdenis van hun hart. Een hart dat gericht is op en verbonden is met hem, met God. Jeremia 4 vers 4 zegt daar zo mooi over: besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden, zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. De voorruit van je hart wegdoen. Maar waarom dan? Omdat je met die voorruit afschermt, verbergt wat er werkelijk in je hart leeft. God wil volledige toegang tot het hart van zijn volk. Tot het hart van zijn eigen kinderen. Eigenlijk tot het hart van jou en mij. Toegang tot al datgene dat er in ons hart leeft. Ja, hoe is dat eigenlijk bij ons, bij u en bij mij? Wij zijn dagelijks met God onderweg. Amen.
Amen.
Amen. En onderweg zijnde worden we met allerlei dingen, allerlei situaties geconfronteerd. Soms hele moeilijke, ingewikkelde, pijnlijke dingen, situaties. En die vragen van ons om daarop te reageren. Actie te ondernemen. Betrekken we God er altijd bij? Of zijn we vaak geneigd zelf al een oplossing te zoeken? En helemaal niet aan God te denken. God dan maar buiten te laten. Zijn we ons altijd, dat wil zeggen dagelijks, bewust van zijn grootheid. Van zijn almacht. Van wie God is. Ons bewust van het feit dat hij, God, alles in zijn hand heeft. Ons bewust van het feit dat dat God ten alle tijde de strijd voor ons kan en wil voeren. Ons bewust van het feit dat Hij aan ons vraagt, ja, eigenlijk letterlijk van ons verlangt, dat wij als zijn kinderen de strijd, de worsteling met die dagelijkse dingen, situaties, voeren in zijn kracht en niet in onze eigen kracht. En het mogen duidelijk zijn, onze eigen kracht, dat is zonder Hem, zonder God. Nog een keer terug naar dat woord Gilgal, naar die plek. De plek waar God de smaad, de vernedering, de spot, de zonde van zijn volk wegnam, hen reinigde en hen heiligde. De plek waar God met zijn verbond, de plek waar God zijn verbond met zijn volk vernielde. De plek ook die in de tijd na de besnijdenis en de viering van het Pascha en daarna ook een veilige thuishaven was, waar zijn volk na een nieuwe missie elke keer weer terugkeerde en elke keer weer bij hem, bij God, thuis kwam. Ze hadden de doortocht van de Jordaan achter hun liggen. De geestelijke betekenis van die doortocht door de Jordaan is dat wij met Christus gestorven zijn. Dat wij met hem zijn opgewekt. Dat is onze positie. Onze positie in hem. We lezen dit in Colossenzen 3 vers 1. De volwassen doop, de onderdompeling, is daarvan het zichtbare teken. Gilgal bepaalt ons telkens weer bij het feit dat God die dingen uit ons leven wil wegnemen, wil wegsnijden, die tegen zijn wil ingaan, die niet zijn tot zijn eer. Bewust zeg ik hier telkens weer, want we mogen elke keer weer, als we gezondigd hebben, terugkomen bij God en vergeving vragen en ontvangen. Als wij onze verkeerde daden belijden aan hem. Wat is Gods rol in ons leven, in jou en in mijn leven? Wat is Gods rol in jouw strijd, in jouw worstelingen, met de moeilijke dingen die je in jouw leven tegenkomt? Misschien heb je op dit moment wel situaties in je leven waarin je rusteloos, opgejaagd bent, waarmee je worstelt en waarbij je God niet of nog niet hebt betrokken. Weet dan dat het tijd is voor een time-out. Een time-out, een tijd waarin je stil wordt, waarin je God mag zoeken, waarin je God mag betrekken bij alles wat jou bezighoudt. Ik eindig hier vanochtend met twee teksten uit Filippenzen. De eerste tekst is uit Filippenzen 2 vers 13, waar staat: want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En Filippenzen 4 vers 19: maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. God wil niets liever dan met ons, met jou en met mij, onderweg zijn in alles wat we ervaren, in alles wat we beleven, in alles wat er op ons afkomt. Geliefde kinderen van God, wees zo op die manier in verbondenheid met hem. Gezegend in zijn naam als je onderweg bent met hem. Amen.